De schriftlezing van morgen, gemeente, is Jozua 8, de versen 1 tot en met 29. Jozua hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 29. En dit vormt ook het gedeelte waar wij over willen nadenken deze morgen. Als tekst voor de prediking. Wij lezen dan Gods woord in Jozua 8. Toen zeide de Heere tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op. Trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult Ai en haar koning doen, gelijk als gij Jericho en haar koning gedaan hebt. Behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. Stel u een achterlaag tegen de stad van achter dezelve. Toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos 30.000 mannen, strijdbare helden. En hij zond hen bij nacht uit en gebood hun, zeggende: zie toe, gij lieden zult der stad lagen leggen van achter de stad. Houd u niet zeer ver van de stad en weest gij allen bereid. Ik nu en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen. En het zal geschieden, wanneer zij ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vlieden. Laat hen dan uitkomen achter ons, totdat wij hen van de stad aftrekken. Want zij zullen zeggen: zij vlieden voor onze aangezichten, gelijk als in het eerst, zo zullen wij vlieden voor hun aangezichten. En dan zult gij lieden opstaan uit de achterlaag en ge zult de stad innemen. Want de Heere uw God zal ze in uw hand geven. En het zal geschieden, wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken. Naar het woord des Heeren zult gij lieden doen. Ziet, ik heb het uw lieden geboden. En alzo zond Jozua hen heen. En ze gingen naar de achterlaag en ze bleven tussen Bethel en tussen Ai, tegen het westen van Ai. Maar Jozua overnachtte die nacht in het midden van het volk. En Jozua maakte zich des morgens vroeg op en hij monsterde het volk en hij trok op, hij en de oudste van Israël, voor het aangezicht van het volk naar Ai. Ook trok al het krijgsvolk op dat bij hem was. En zij naderden en kwamen tegenover de stad. En ze legerden zich tegen het noorden van Ai. En er was een dal tussen hem en tussen Ai. Hij nam ook omtrent 5.000 man. En hij stelde hen tot een achterlaag tussen Bethel en tussen Ai aan het westen der stad. En ze stelden het volk, het ganse leger dat aan het noorden der stad was, en zijn laag was aan het westen der stad. En Jozua ging in dezelfde nacht in het midden van het dal. En het geschiedde, toen de koning van Ai dat zag, zo haasten zij en maakten zich vroeg op. En de mannen der stad kwamen uit Israël tegemoet, ten strijde hij en al zijn volk, ter bestemde tijd voor het vlakke veld. Want hij wist niet dat hem iemand een achterlaag legde van achter de stad. En Jozua dan en gans Israël werd geslagen voor hun aangezichten. En ze vloden door de weg der woestijn. En daarom werd samengeroepen al het volk dat in de stad was om hen na te jagen. En ze jaagden Jozua na en werden van de stad afgetrokken. Er werd niet één man overgelaten in Ai noch Bethel die niet uittrokken Israël na. En ze lieten de stad openstaan en jaagden Israël achterna. En toen sprak de Heere tot Jozua: strek de spies uit die in uw hand is naar Ai. want ik zal haar in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies die in zijn hand was naar de stad aan. En toen rees de achterlaag haastelijk op van haar plaats. En ze liepen toe met dat hij zijn hand uitgestrekt had en kwamen aan de stad. En ze namen haar in en ze haasten zich en staken de stad aan met het vuur. En als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij en zie de rook der stad ging op naar de hemel. En ze hadden geen ruimte om herwaarts of derwaarts te vlieden. Want het volk dat naar de woestijn vluchtte, keerde zich tegen degenen die hen najaagden. En Jozua en gans Israël ziende dat de achterlaag der stad ingenomen had en dat de rook de stad opging, zo keerden zij zich om en sloegen de mannen van Ai. En ook kwamen die uit de stad hun tegemoet, zodat zij in het midden der Israëlieten waren, deze van hier en gene van daar. En ze sloegen hen, totdat geen overige onder hen overbleef, noch die ontkwam. Doch de koning van Ai grepen zij levend, en ze brachten hem tot Jozua. En het geschiedde toen de Israëlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden op het veld, in de woestijn in de welke zij hen nagejaagd hadden, en dat zij allen door de scherpte des zwaards gevallen waren, totdat zij allen vernield waren, zo keerde zich gans Israël naar Ai en ze sloegen haar met de scherpte des zwaards. En het geschiedde dat allen die te dien dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000 al tezamen lieden van Ai. En Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Alleen roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buit dezelfde stad, naar het woord des Heeren dat hij Jozua geboden had. En Jozua nu verbrandde Ai en hij stelde haar tot een eeuwige hoop, ter verwoesting, tot op deze dag. En de koning van Ai hing hij aan een hout tot aan de avond stond. En omtrent de ondergang der zon gebood Jozua dat men zijn dode lichaam van het hout afnamen. En ze wierpen het aan de deur van de stadspoort en richtten daarop een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, in Micha 7, vers 8, daar leest u: verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. En die woorden zijn ook van betrekking op Israël, nu ze opnieuw voor Ai moeten staan. De ban is weggenomen. Ai denkt dat ze Israël wel aankunnen. En Jozua is bezorgd. Hoe weten we dat? Omdat hier aan het begin van het hoofdstuk de Heere tegen Jozua zegt dat hij niet hoeft te vrezen. Vrees niet, ontzet u niet. De Heere zegt het twee keer, omdat Jozua toch bezorgd is. En nu komt de Heere hem te bemoedigen, juist wanneer hij het nodig heeft. En geeft de Heere Jozua die verzekering dat de Heere met hem zijn zal. En nu moet Jozua Ai veroveren, daar denken we nu over na. Jozua verovert Ai. En we zien ten eerste Gods leiding. Ten tweede geestelijke strijd. En ten derde goddelijk oordeel. Jozua verovert Ai. We zien ten eerste Gods leiding. Ten tweede geestelijke strijd en ten derde goddelijk oordeel. Jozua is versterkt, vertroost. De Heer heeft hen bemoedigd. En nu zal de verovering van Kanaan verder gaan. Jozua moet het volk leiden, maar eigenlijk zien we hier dat de Heere God zelf de leiding in handen neemt. De Heere is zelf de aanvoerder van het volk. En de Heere gaat dan ook het oorlogsplan uiteenzetten. En de Heere vertelt hoe Jozua dan de stad moet veroveren. In versen 1 en 2, neem met u al het krijgsvolk en maak u op. Trek naar Ai, zie ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. En hoe moet u het doen? Gij nu zult aan Ai en aan haar koning doen, gelijk als gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. En stel u een achterlage tegen de stad, van achter dezelve. Dat is het krijgsplan. En Jozua hoort het. En hij buigt voor de bevelen van de Heere. Ja, de Jozua weet dat de Heere de aanvoerder is. Dat geeft hem troost. Maar er zit nog meer achter. Het feit dat de Heere God zelf de aanvoerder is, laat zien dat de Heere God zelf een twist heeft met die inwoners van Kanaan. Dat zagen we al bij Jericho. En nu weer bij Ai. En straks ook bij andere steden, bij andere koningen. De Heer heeft zelf een twist met dat volk, want de Heer wil zijn oordelen doen uitgaan over dat volk van Kanaan. En naar het goddelijk bevel moeten nu al de inwoners uitgeroeid worden. Want de Heer had het al aan Abraham gezegd. De maat van hun ongerechtigheid was toen nog niet vol ten tijde van Abraham. Maar nu is het vol. Nu is de maat vol. En daarom neemt de Heere hier de leiding. En daarom gaat de Heere ook Jozua helpen en hem vertellen hoe hij het land moet en die koning en die stad van Ai moet verslaan. En dan is er ook een belofte dat zij de goederen voor zichzelf mogen hebben. Ze mogen de buit, de beesten, de goederen, de rijkdommen zelf onder elkaar verdelen. En hier zien we toch ook Gods zorg over zijn volk. Gods goedheid over zijn volk. Hoe de Heere zijn volk zegent. En daarom was het ook volstrekt onnodig van Achan geweest om te grijpen naar iets wat niet mocht. Want de Heere had hem nog veel meer willen geven. De Heere had hem ook al veel gegeven met al zijn kudden die hij had. En zo is het in het leven ook. Wij hoeven geen slinkse manieren te gebruiken om iets meer te verwerven. En we hoeven geen zondige praktijken en te gaan manipuleren en te gaan liegen om wat meer te krijgen, dat hoeft helemaal niet en dat mag ook helemaal niet. Want de Heere zal zelf zorgen en zelf geven, meer dan overvloedig, want hij is zorgzaam. Weet u, het is een zware verleiding van de vorst der duisternis om mensen hun aandacht te laten vestigen op wat ze niet hebben. En dat ze daarom in zonden vallen om iets te bereiken, iets te hebben, te krijgen wat ze niet hebben. Terwijl de Heere juist wil dat we zullen letten op wat hij ons gegeven heeft. En dat er dan dankbaarheid is. Kijk, dat was al de zonde in het paradijs met Adam en Eva. De duivel heeft hen verteld wat ze niet hadden. Terwijl Adam en Eva hadden moeten letten op wat ze wel hadden. En zo moeten wij ook niet zoveel letten op wat we niet hebben, wat een ander misschien wel heeft. Nee, kijk eens naar wat u hebt. In uw leven, in uw gezin, in uw zegeningen. In plaats van altijd te kijken naar anderen. Is de Heere dan niet goed? Is hij niet liefdevol? Is hij niet trouw? En is het niet een zegen om genoeg te hebben in wat God ons geeft? Ja, ook in deze tijden van crisis en van economische neergang moeten we niet gericht zijn op wat we niet hebben of misschien niet zo meer hebben. Maar laten we letten op wat we wel hebben. En laten al de zegeningen een wonder voor ons zijn. Dat we dankbaar en tevreden zullen zijn. Weten dat de Heere voor ons zorgt. En dat Heere uit liefde zijn Zoon gegeven heeft voor zijn kinderen. En met zijn Zoon geeft de Heere hen alle dingen wat zij nodig hebben. Wat een zegen. En zo wordt u bewaard ook voor opstand en voor afval. En dat we Gods goedheid en liefde zien, dwars door alles van het leven heen. En zo was het, zo had het nou met Agan moeten zijn, zo had het moeten zijn, dan was het veel beter geweest. Want de Heere zou... had Agan nog veel meer willen geven. Dat zien we hier. Nu mogen ze de roof nemen. Nou, dan leest u dat Jozua gehoorzaam is aan het woord van de Heere. En in versen 3 en 4 maakt zich Jozua op en al het krijgsvolk. En ze trekken op naar Ai. Jozua verkoos 30.000 mannen, strijdbare helden. Hij zond hen uit bij nacht. En hij geboden, zie toe, gij lieden zult de stad lagen leggen van achter de stad. Houdt u niet zeer verre. Ze moesten nog vrij dicht bij de stad blijven, maar zich toch verbergen. Waarschijnlijk omdat er allemaal rotsen waren, dat ze zich daarachter konden verbergen. Maar de Heere leidt het, wat een zegen. Jozua weet het, dan komt het goed. Als de Heere het leidt, als de Heere de leiding neemt, dan komt het goed. Wat een zegen wanneer Hij uw leven leidt. Uw en mijn leven leidt. En wanneer u daarom om vraagt en wanneer u dat ook mag zien. Wat een zegen wanneer Hij uw leven beheerst. Hoe het ook is. Dan komt het goed met de Heere. Komt het goed. Maar om het zo te zijn dat de Heer ons leven leidt, dan moet er wel bekering plaatsvinden. Dat moest ook bij Jozua gebeuren. Dat moet ook bij ons zijn. Dan moeten we ook ons leven onderzoeken en analyseren. Wat doen wij waar de Heilige Geest droefheid over heeft? Opdat we ook dat kwade wegdoen. Opdat de Heer ons ook zal leiden en dat we oprecht mogen zijn voor de Heere. En dat we kunnen zeggen, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het is een zegen wanneer de Heer uw leven leidt. Maar van nature willen we zelf onze leven leiden. We staan met de rug naar God toe, we zijn, gaan ieder onze eigen weg op. Maar wat een zegen wanneer de Heer de leiding overneemt. En dat geldt voor een ieder van ons. In uw strijd, in uw moeite waar u voor staat. Hoe kunt u verder gaan? Hoe kunt u het overwinnen? In de weg van zelfonderzoek. In de weg van bekering. In de weg van het wentelen van uw weg op de Heere. En er kan er ook concreet kwaad uit het leven moeten worden weggedaan. Want Jesaja 59 vers 1 en 2 zegt er ook zo mooi. Zie, de hand des Heren is niet verkort. Dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden. Dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding. Tussen uw lieden en tussen uw God. En er wordt naar verbondskinderen gezegd. Aan kerkmensen gezegd. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. En daarom zelfonderzoek, bekering. En dan niet zeggen, ja, de Heere moet me bekeren, dus dan doe ik maar niks. Nee, het kwaad wat er is, waarvan u weet, dit mag niet. Ja, maar ik wil er liever geen afstand van doen. Toch, omdat de Heere het zegt, weg. Concrete bekering, opdat u mijn leven zult leiden, opdat u me zult zegenen, dan zal het goed komen. En zo zal ook voor Jozua Ai veroverd worden. Want als er wat ligt tussen ons en de Heere, dan hoeven we niet te rekenen op hulp. Onze zonden werpen een blokkade op. Dan lijden we juist nederlagen. Had Jozua ervaren. En daarom is het gebed zo nodig. Doorgrond mijn hart en ken het, o Heere. Laat mij zien, Heere, wat er tussen u en mij in ligt. En geef mij kracht om te breken met dat verkeerde. En zo kunnen we verder met Gods hulp. Want Gods hulp hebben wij allemaal nodig. Gods leiding, zijn zorg hebben we allen nodig. Jozua ook. Zonder Gods hulp zal niets gelukken. Het was alleen maar dankzij Gods genade en hulp dat die grote Jericho veroverd kon worden. En zonder Gods genade kan dat kleine Ai, althans als het inderdaad zo klein was, zoals die verspieders het ons verteld hebben, zonder Gods hulp kan ook die kleine Ai niet eens veroverd worden. Want Gods kinderen zijn diep afhankelijk van de Heere in alles van het leven. Op uw bedrijf, op uw school, in uw werk, in uw gezin, in uw huwelijk, met de opvoeding, met alles van het leven. En daarom is het zo nodig om de Heere te kennen, die ons zal leiden. Wij zwak, maar Hij is sterk. En zo komt er toekomst, uitzicht, zegen. Maar dan zien we ook dat niet alleen de Heere de leiding neemt, maar ook dat er geestelijke strijd is. Ja, we zien hier een strijd, een echte oorlog wordt ons beschreven met wapens. Maar daarachter ligt toch een geestelijke strijd. Want de Kanaanieten die gelden voor het boze, het verkeerde, wat weggedaan moest worden uit het midden van het land Kanaan. Opdat ze niet de Israëlieten zouden infecteren met dat kwaad, dat kwade moest uitgebannen worden. En nu stuurt Jozua 30.000 man uit het leger. Ze gaan naar Ai. Hoe het nou precies gegaan is, dat wordt ons niet in detail beschreven. 30.000. Een achterlaag, moet in een hinderlaag achter de stad. We lezen verderop 5.000 die in een hinderlaag liggen. Dezelfde geografische locatie tussen Bethel en Ai tegen het westen. En we lezen dat Jozua dan vroeg in de morgen, waarschijnlijk was er nog nacht, opkwam met het krijgsvolk. Hoe het precies gegaan is, dat wordt ons niet in detail verteld. Maar het krijgsvolk gaat mee. En waarschijnlijk zijn er 5.000 mensen, soldaten in de hinderlaag geweest achter. En dat er 25.000 aangevallen hebben met nog meer krijgsvolk. En dan gaan ze door het dal heen richting Ai. En ze lokken eigenlijk de koning van Ai en zijn soldaten weer uit. En inderdaad, zo gebeurt het. De koning van Ai ziet wat er gebeurt. En de Israëlieten doen alsof ze toch weer bang zijn. En wat schuchter en toch niet goed durven. En ze slaan wat op de vlucht. En dan de koning van Ai rukt uit met zijn soldaten. Hij zegt, ik zal ze weer pakken, net zoals hij de eerste keer deed. En wanneer Israël verder gaat vluchten, dan wordt er bericht teruggestuurd naar de stad. Allemaal meekomen, alle mannen. En we gaan er helemaal achteraan, we gaan een eind maken aan die Hebreeën. En wanneer die inwoners dan achter de vluchtende soldaten van Jozua aanrennen, dan gaan de 5.000 mannen staan op. En die steken de huizen in brand. En wanneer de rook omhoog stijgt, dat ziet Jozua vanuit de verte. En dan ligt hij en dan heft hij zijn speer op. commentaren zeggen waarschijnlijk was er ook een vaandel verbonden aan de speer, dat het van langere afstand zichtbaar was. Maar ze konden het zien. Het volk komt in een tangbeweging terecht. Het volk van Ai komt in een tangbeweging terecht. Jozef heeft een speer opgeheven. De hinderlaag is gekomen, de stad is in brand. Ze rukken verder door de stad heen richting de soldaten van Ai. Israël keert zich om en Ai, die soldaten, zitten in de tang van beide kanten. En dan slaat Jozua met zijn mannen die soldaten van Ai tot de laatste man toe. En dan moeten de overblijvende inwoners van Ai ook gedood worden. En dan mag Israël de goederen van Ai roven. En de stad wordt verder verbrand. En de stad moet een puinhoop blijven. En zo zal de strijd gevoerd worden. En zo zien we ook in grote lijn hoe de strijd ook gegaan is. Jozua moet nu strijden. Israël moet nu strijden. Nu gaat de Heere niet voor Israël strijden. En daar is de Heere nou ook wijs in. Bij Jericho heeft de Heere voor het volk gestreden. Want die soldaten stonden op die muren van Jericho. En als die muren in elkaar storten, dan is gelijk een heel stuk van het leger in één keer weg. Daar heeft de Heere voor het volk Israël gestreden, daar bij Jericho. Maar hier bij Ai, nou moet Israël zelf strijden. Een kleinere plaats, kleinere leger. En daar zien we ook de zorg van de Heere in. De zorg van de Heer om zijn kinderen te leren te strijden. De Heere stort zijn volk niet gelijk in de zwaarste gevechten. De Heere gaat voorzichtig met zijn kinderen om. Hij is barmhartig en genadig, voorzichtig. Er staat toch ook in Jesaja 40 vers 11. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Hij zal ze in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Dat is zijn zorg voor de kleinen. Maar dan zegt de Heere Jezus toch ook in Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Ze worden niet meer gedragen, maar ze lopen, ze volgen hem. De voetsporen van de Heere Jezus na, waar de Heere Jezus hen ook leidt. Ze volgen hem ook in de weg van strijd. En die strijd kan heviger worden. Dat zien we hier uitgebeeld in de strijd van Israël tegen Ai. Maar geestelijk geldt het ook. Er kan een tijd zijn in het geestelijke leven, aan het begin daarvan, dat de Heere zo dicht bij u is. Dat u zoveel van zijn liefde ervaart en van zijn goedheid ervaart, dat het lijkt alsof er geen zonde meer is. En dat u zegt, Heere, u bent zo goed, u bent zo liefdevol, heel mijn hart, alles staat voor u open. Nou zal ik ook nooit meer zondigen. Dat kun je toch wel geregeld horen. In de beleving van Gods kinderen. Maar dat als je na een jaar later vraagt, en hoe gaat het? Dan zeggen ze, och, u moet toch weten wat in mijn hart allemaal leeft. Want wat gebeurt aan het begin? Dan laat de Heer de vijanden op een afstand staan. Maar dan laat de Heer de vijanden ook weer toe. Dan komt er weer strijd. Eerst kleine strijd. Later misschien wat heviger strijd. En waarom doet de Heere dat dan? Om het geloof te versterken. Om u te doen groeien in de kennis van de Heere Jezus Christus. Want zo gaat u al meer zien dat u Christus alleen nodig hebt als uw borg, als uw kracht, als uw alles. En dat u zonder hem niets kunt. Er komt steeds meer plaats voor Christus in uw leven. De groei van het geloof vindt plaats door de strijd heen. Maar daar is de Heer ook voorzichtig mee. Eerst klein, eerst gering, daarna wat sterker. En door alles heen is de Heer er om te ondersteunen en te bemoedigen en te versterken. En dan geeft de Heere ook zijn kinderen periode van rust. Dat geldt ook. Het leven door. Het is niet een voortdurende strijd. De Heere geeft ook rust. En er kan strijd wel weer komen, maar de Heere is er. En zo heeft een kind van God de opdracht om te strijden. En we denken ook aan Efeze 6. Daar zegt Paulus ook tegen de kerk van Efeze: wordt krachtig in de Heere, in de sterkte zijner macht. En doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die strijd is een realiteit. Die is er. Er zijn geestelijke boosheden in de lucht. En wat zijn dat dan? Dat zijn de machten van het kwaad, van de boze. En hoe werken die dan? Nou, door het hart en door verleidingen en door de wereld en door de onwil van een mens. En op allerlei wijzen, door eerzucht, door lust, door hebzucht, door geldzucht. En zo werken die machten. Dat zijn reële machten. En er moet weerstand aangeboden worden. Die zijn nu ook aan het werk. Misschien wel meer aan het werk nu dan voorheen. Dat is de geestelijke strijd die er is. En dan moeten we niet dwaas zijn en zeggen: er is geen strijd, alles is fijn en goed. Nee, er is een strijd. Een kind van God is geroepen tot de strijd. Maar kan de Heere dan niet onmiddellijk de overwinning geven? Ja, dat kan de Heere doen. Dat doet de Heer ook soms ook. Er zijn sommige kinderen van God die bekeerd worden, die onmiddellijk de overwinning krijgen. Die worden weggenomen uit dit leven. Er zijn sommige veelbelovende predikanten, die zijn na een paar jaar al weggenomen. Die hebben de volkomen overwinning gekregen. Ja, God kan dat doen. Er zijn ook kinderen van God. Die hebben geleefd in die eerste liefde. En ze bleven erin. En de geoefende kinderen van God zeiden: hij leeft vast niet lang meer. En dat hij ook weggenomen werd. God kan dat doen. Maar meestal doet de Heere dat niet. Waarom niet? Omdat de Heere een taak voor u heeft. Om zijn getuige te zijn. De Heere geeft een opdracht aan u. U die de Heere mag vrezen. Een opdracht en een taak. En dan gaat hij u voor oefenen. En dan gaat door de strijd heen. En die overwinning komt ook. Dit is een belofte van overwinning. Mag u naar uitzien dat die strijd die er is, die blijft niet. Het blijft niet zo, het wordt anders. En dat de Heere daardoor met zijn kinderen meer dan overwinnaars is. Maar er moet gestreden worden. Niet opgeven. Niet zeggen: nou, de Heere zorgt toch voor mij. Nee, de Heere zorgt in de weg van strijden. Jozua kan niet zeggen: nou, de Heere zal het wel doen, we blijven hier thuis en de Heere zal het ons geven. Nee, strijden. Hoe bereikt u het hemelse Kanaan? Strijden. En niet opgeven. Bidden. Uzelf in bedwang houden. Door Gods genade. Lezen, aanhouden daarin. Zegt de apostel ook tegen Timotheus: houd aan in het lezen. Ja, zo gaat het in het leven. Alle middelen waarnemen. En dan volkomen afhankelijk zijn van de Heere. En zo verder gaan. Van kracht tot kracht. Steeds verder gaan. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Zo gaat het. Dat is de belofte. En zo vertrouwt het geloof op de Heere. En vindt een toevlucht in de Heere. En vindt troost in de Heere. En vindt bemoediging in de Heere. Het is zo rijk om in die strijd een schuilplaats te hebben. In de Allerhoogste. Ja, daar kunt u zingen, te midden van de strijd. Ja, zo is het nou in het leven van de Heer, met de Heere. Denk maar aan 1 Timotheüs 6, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk ge ook geroepen zijt. En 2 Timotheüs 2, vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Dus als er wat moeite is, en als mensen wat tegen je lachen, en als je wat strijd hebt, en dingen die tegen je zijn, ga dan niet zeggen, nou waarom doen ze dit, en waarom kijkt hij me nou niet meer aan, en waarom kijkt, doet zij zo raar tegen mij? Ja, die dingen gebeuren, staat allemaal in de Bijbel. Moeten we nou niet vreemd van opzien, denken, wat gebeurt er nou? Het zal vast aan mij liggen, ik heb vast iets heel verkeerds gedaan. Nee, helemaal niet. Nou, we moeten onszelf altijd onderzoeken. Maar die strijd is er vanwege de macht van de boze tegen Gods kinderen. Daarom leidt verdrukkingen. Ga er doorheen. Een soldaat, wat doet hij? Gaat hij dan maar neerliggen als er wat gebeurt? Doorgaan. Met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Daarom elke dag weer die binnenkamer in. En elke dag daar weer gevoed worden. En vertroost worden. En verder te gaan. Niet verflauwen. En bidden. Met alle bidding. En smeken voor al de heiligen. En voor mij, zegt Paulus in Efeze 6, dat ook mij opening gegeven worden, dat ik mag spreken zoals ik moet spreken. En zo gaan die christenstrijders verder. Onder die belofte van volkomen overwinning. Er is geen één leger die zo vecht. In Israël weten ze niet wat er allemaal van komen kan nu. Maar in het leger van de Heere weten ze wel wat er komen gaat. Want al Gods kinderen komen thuis. En daar ligt nou het geheim van die christelijke strijders in God. In zijn kracht. In zijn trouw, in zijn liefde, in zijn ontferming, in zijn bemoediging. In God. Dus in die geestelijke strijd niet aan de ene kant activistisch zijn. Oh, we zullen het maken, we zullen het doen en we zullen dit en dat en dit organiseren. Nee, het ligt niet aan ons. En aan de andere kant zeggen, nou, ja, we kunnen toch niks doen. Het is Gods werk. Niet passief, niet lijdelijk, niet activistisch, maar strijden en voortdurend opzien, Heere. Geef wat gij beveelt en eist wat gij wilt. Doe mij u volgen. Dat is het geheim. Nou, die strijd wordt hier gewoed op een heel, heel concrete manier. En de strijd vindt plaats en de mannen van Ai zijn in de tang. En ze worden gedood. En Jozua strijdt. En hij strijdt. Hij zegt niet halverwege, nou, er zijn heel wat dode lichamen hier, we gaan even stoppen. Nee, hij gaat door, constant, want het staat er heel duidelijk, dat hij heft de speer op. En in vers 26, een heel eind verder, Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Hij trok zijn speer niet terug. En zo mag u, ook Gods kind, niet meer op uw hoede zijn. U mag niet uw waakzaamheid laten zakken. U mag niet die strijd na een tijd stoppen. U kunt niet zeggen nadat u 40 jaar de Heere gekend en gediend hebt door zijn genade en gestreden hebt. Nou kan het wel eens wat rustiger aan. Er zijn ook zonden van de ouderdom. Dat mensen het nou maar, ja toch maar wat gaan opgeven. En toch maar wat makkelijker over dingen denken. Ja, ik heb toch ook maar heel strak geleefd altijd. Dat had eigenlijk ook niet zo gehoeven. En nou maar wat rustig aan. Weet u, een schip. Ik heb er niet zoveel verstand van hoor. Maar als een schip naar de haven komt. Hij heeft een lange oceaanreis gemaakt. Wat is het gevaarlijkste moment, zeggen zeelui. Dat is niet midden op zee. Maar het gevaarlijkste moment is als het schip vlak bij de haven komt. En daar zijn vaak rotsen en zandbanken. En geldt ook in het geestelijke leven. Dat het gevaarlijkste moment is nog vlak tegen het einde. Dus de waakzaamheid niet opgeven. Constant zijn. De speer niet terugtrekken. Niet opgeven. Maar op het woord richten. Niet aan gevoelens toegeven. Niet opgeven. Niet klagen. Maar dragen. En veel vragen om kracht. En in die strijd zal het om zelfverloochening gaan en om zelfonderzoek en om het gebed om bekrachtigd te worden in de Heere. En zo ontvangt u ook nieuwe krachten en zo mag u verder gaan met de Heere. En zo mag u, die deze strijd kent, verder gaan wetend, hij zal mij nooit verlaten, hij zal mij nooit begeven, hij is mijn rotssteen. Hij is mijn schild en mijn betrouwen. Nou, maar dan zien we ook nog tenslotte dat ook het goddelijk oordeel er was. Dat lezen we hier ook. Want Jozua streed tegen Ai. Hij behaalde een volkomen overwinning. En we lezen dan in vers 24 het geschiedde toen de Israëlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden op het veld in de woestijn in de welke zij hen nagejaagd hadden en dat zij allen door de scherpte des zwaards gevallen waren totdat zij allen vernield waren. Het staat er verschillende keren om een nadruk op te leggen. Ze hadden een einde gemaakt om de inwoners van Ai te doden in het veld, in de woestijn. Ze allen door de scherpte des zwaards gevallen waren, totdat ze allen vernield waren. Zo benadrukt de Heilige Geest de overwinning die hij gaf aan Jozua. Zo zal het ook voor u zijn, kind van God. Al die vijanden, die gaan er straks allemaal eraan. En u zult meer dan overwinnaar zijn. Daarom houd moed en geef het niet op. Wat de Heere weggelegd heeft is meer dan waard. Eeuwig meer dan waard. Hij is een goede God die u ook nu draagt. Wel nu. Dan lezen we verder daar, dat toen keerde zich gans Israël naar Ai en zij sloegen ze met de scherpte van het zwaard. En het geschiedde dat allen die te dien dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000 altezamen lieden van Ai. En toen hebben ze de stad geplunderd. En in vers 28 lezen we, Jozua nu verbrandde Ai en hij stelde haar tot een eeuwige hoop, ter verwoesting tot op deze dag. En in vers 23 lezen we dat ze de koning van Ai levend grepen en ze brachten hem tot Jozua. Die koning werd gedood. Hij werd geëxecuteerd. terechtgesteld. En daarna werd zijn dood lichaam aan een hout gehangen. Hij werd gedood. Waarom? Niet omdat hij een vijandige soldaat was. Want de Heer had ook wetten gegeven, oorlogswetten. En dan bleek dat Israël veel barmhartiger was dan de omliggende volkeren. En dat wisten die omliggende volkeren ook. Later, als Israël een natie was, dat werd bekend. En daarom werd die man, die koning van Ai, niet gedood omdat hij een soldaat was, maar omdat hij een goddeloze was. En wij weten al de details niet. Alles is ons niet beschreven. En dat hoeft ook niet. Wij weten dat God barmhartig is. En dat God rechtvaardig is. En wij weten dat het oordeel van God verschrikkelijk is. En daarom moeten we vrezen voor de zonde. Deze man kreeg het welverdiende loon voor zijn boosheid. En daarom werd hij niet geslagen door het oorlogszwaard, maar door het zwaard van het gericht. Gods recht had hem getroffen. En dan lezen we dat zijn dood lichaam vastgehecht werd in vers 29 tot aan de avond stond. En omtrent de ondergang der zon gebood Jozua, nam men zijn dood lichaam af van het hout en ze wierpen aan de deur van de stadspoort. Nou, waarom hebben ze het lichaam van het hout afgehaald? Had de Heere zo gezegd in zijn woord. Waarom? Omdat de Heere gezegd had, opdat gij het land niet verontreinigt. Wat gebeurt er met een dood lichaam? En dan komen de beesten bij. Wat gebeurt er dan met dat lichaam? Dat is afschuwelijk. En de Heere zegt, het land mag niet verontreinigd worden. Dat was ook nog barmhartigheid van de Heere. En daarom moest dat lichaam van het hout afgehaald worden en begraven worden. Waar werd het begraven? Aan de stadspoort. Waarom aan de stadspoort? Daar heeft die koning gezeten. Daar heeft hij zijn vreselijke decreten uitgevaardigd. En daar moest hij begraven worden met een grote hoop stenen erop. Zodat iedereen mocht weten, daar ligt de koning van Ai, die misdadiger. En zo kwam het oordeel. Een vreselijk oordeel. Ja, die koning die was dus gehangen aan een hout. Waarom hebben ze eigenlijk aan een hout gehangen? Dat hebben we nog niet gezien. Omdat hij een gevloekte was, daarom. Maar de Heere zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. In Deuteronomium 21. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat betekent dat iemand niet vervloekt is omdat ze hem op een hout plaatsen. Daarom is hij niet vervloekt. Hij is vervloekt. En daarom hangt hij aan een hout. Dus ze hangen zijn lichaam op aan een boom. Hij is vervloekt. En daarom hangen ze hem aan een boom. Zodat iedereen er kon zien. Dat gebeurt er nou met je. Als je tegen God zondigt. Zo werd hij daar opgericht. Heel het volk Israël kon het zien als een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als je jezelf aan de goddeloosheid overgeeft. Dan ben je vervloekt door God. Als je voor de wereld leeft en God en de Heer Jezus niet lief hebt, dan ben je vervloekt. En dat is afschuwelijk. Dat merk je nou niet. Dat voel je nou niet. Maar je bent vervloekt. Als je de Heere niet lief hebt. En wel meedoet met de zonde van deze wereld. Op een liederlijke wijze, op een immorele wijze. Maar ook op een hele slinkse wijze. Ook op een hele beleefde wijze. Maar dat je puur werelds bezig bent. Het is een verschrikkelijk gezicht, die man daar te zien hangen. En al die dode lichamen. Het 12.000 lijken. Mannen, vrouwen en kinderen. Ja, en kinderen. Die ook meededen op jonge leeftijd. Vreselijk. Daar zien we het loon op de zonde. En soms moet de Heere ook verschrikkelijke beelden gebruiken, opdat wij zouden beseffen hoe verschrikkelijk de zonde is. En dat we inderdaad bang worden voor de zonde. Wij zijn niet bang, nou wees maar bang voor de zonde. En wees maar bang voor jezelf, want je bent geneigd tot alle kwaad. Niet wanhopig, nee, met die angst vlug je naar de Heere. Zeg je, Heere, red me van mezelf. Heere, bekeer me, behoud me, red me. En dan vind je een verhorend God. En die man, die koning van Ai, die was daar dus aan het hout. Als een gevloekte. En daarom hing hij daar. Tot aan de avond. En dan neem ik u even mee. 1400 jaar verder. En daar zien we vlakbij is een stad Jeruzalem. Dat is niet zo ver bij Jericho en bij Ai vandaan. En daar buiten die stad is ook een hout. En daar is ook iemand gevloekt. En daarom hebben ze aan het kruishout geslagen. En waarom deden ze dat? Omdat zijn kinderen allemaal gevloekten waren. En hij moest daar hangen. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Hij is een vloek geworden voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, daar draagt de Heere Jezus de vloek. De vloek. Die op u rust, kind van God, de vloek. Die op mij rust, die vloek heeft Hij gedragen. En daarom mag ik u uitnodigen. Aan het einde van dit verschrikkelijk tafereel hier bij Ai. Te gaan kijken naar die ene gevloekte. Die daar hangt aan het kruis. Om te kijken naar deze gehangene. Hij is een vloek geworden voor allen die hun vloekwaardigheid inleven. En die geen bedekking meer hebben tegen de zonde. Voor hen die het belijden dat ze eeuwig verdienen weggeworpen te worden als een gevloekte. Zalig wanneer u dat mag belijden. Wanneer u dat mag zeggen. Misschien dat u het niet helemaal beleeft. U zult het helemaal nooit beleven. Hoe werkelijk gevloekt u bent. Het is alles maar ten dele. Maar met het inzicht wat u hebt. Dat u daar komt bij het voet van het kruis. En zegt, Heere, ik ben een gevloekte voor u. En daar aan de voet van het kruis ontvangt u vergeving. Daar hoort u een stem. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat kunt u nooit klein krijgen. Waarom, Heere, hebt u dat voor mij gedaan? Dat had u niet moeten doen. Ik verdiende dat helemaal niet. Waarom? Voor mij? Dat had u niet moeten doen. Ja, dan was ik eeuwig verloren geweest, maar dat was nog recht geweest ook. Kijk, daar gaat uw hart overlopen van liefde voor hem die u eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En dan gaat u zeggen, Heere, mijn leven, mijn tijd, alles wat ik heb, het is voor u. Neemt u beslag op mijn leven, neemt u alles over van mijn leven, dat ik voor u mag leven, dat u alles van mij hebt. Hoe goed, hoe groot, hoe rijk. Om u te kennen. Amen.